Welkom, leden van de commissie Samenlevingszaken, collegeleden, beleidsmedewerkers, volgers op de publieke tribune en kijkers via de livestream. Vaststelling van de agenda. De fractie van ONS verzoekt een motie over de stichting Samen zijn we er voor elkaar toe te voegen aan de agenda. Het voorstel is deze toe te voegen als agendapunt 3 vanwege de beschikbaarheid van de portefeuillehouder. De agenda wordt daarmee gewijzigd vastgesteld. Wens iemand hierover het woord? In dit geval, dan is de agenda hierbij vastgesteld. En dan komen we dus bij de behandeling van die motie. Op verzoek van de fractie ONS wordt de motie over subsidie voor de stichting Samen zijn we er voor elkaar besproken tijdens deze commissievergadering. Graag geef ik nu eens het woord aan mevrouw Bosman voor een toelichting op de motie, waarna u verhelderende vragen aan haar kunt stellen. Mevrouw Bosman.
Dank u wel, voorzitter. Naar aanleiding van een inspreek vorige week op het politieke uurtje hebben we als ONS-fractie een motie opgesteld waarbij we het voorstel doen om de subsidie, een eenmalige subsidie, die zij vorige week te sprake brachten, om daar om dat via motie in te dienen. De stichting Samen zijn we er voor elkaar is een belangrijke organisatie met een sociaal-maatschappelijke functie in de gemeente Noordoostpolder. Zij helpen al sinds 2016 gezinnen en die niet bij de voedselbank terecht kunnen voor voedsel. Zij halen zelf verse producten op bij bakkerijen, bij supermarkten, bij boeren. En proberen voor ongeveer 350 gezinnen per week een maaltijd neer te zetten volgens de schijf van 5, dus een gezonde maaltijd. Het laatste jaar is het aantal huishoudens wat een beroep op de stichting doet, is met een 25% ongeveer toegenomen. Daarnaast heeft Stichting Humanitas, las ik in een ingekomen stuk, dat zij zorg uiten over de stijgende hulpvraag en de toenemende armoede. En wij denken dat het belangrijk is dat de stichting Samen zijn we er voor elkaar, ook het komende jaar, zeker het komende jaar, in staat moet zijn om de auto die zij gebruiken in de lucht te kunnen houden, omdat veel mensen toch afhankelijk zijn van het vervoer van de stichting. Ze brengen alleen de maaltijden rond op het moment dat een deelnemer het niet kan komen halen. En daarom hebben zij een bedrag aangevraagd van €5200... welke is gebaseerd op de jaarkosten om de auto te laten rijden. En dat betekent dus de verzekering, de belasting en de dieselkosten. En daarom verzoeken wij als fractie hier een eenmalige subsidie voor te verstrekken van €5200 als tegemoetkoming in de kosten. En dit bedrag uit de clusterkwartaal begrotingswijziging van 2023 te halen.
Dank u wel. Zijn er vragen over? Mevrouw Heersbink.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb er inderdaad een paar vragen over. Ik heb er ook al een paar schriftelijk aan u gesteld, mevrouw Bosman. Mm-hmm. Alleen krijg ik daar niet helemaal een bevredigend antwoord op, laat ik het zo zeggen. Ik heb even wat informatie vergaard en u geeft aan in uw motie dat Humanitas, Carrefour en gemeente actief verwijzen naar. Daar heb ik begrepen van, daar waar mensen echt volledig in de knel lopen, dan wordt het wel genoemd, maar de actieve verwijzing vindt wel echt plaats richting de voedselbank. Dus dat vind ik een beetje lastig. Hè? Dat is natuurlijk ook heel duidelijk genoemd bij het inspreekmoment, dat die dingen heel duidelijk genoemd werden. Daar werd, naar ik heb begrepen, want ik heb mezelf toen bij een andere inspraak aangeschoven, ook gezegd dat mensen die bij de voedselbank lopen en die huisdieren hebben, dat die worden afgewezen, wat niet zo is. Dat was even een vraag. In hoeverre heeft u zelf contact gehad met Humanitas, Carrefour en de gemeente over hoe vaak wordt er nou eigenlijk doorverwezen? En daarnaast, u heeft het over 350 gezinnen. Zijn dat allemaal gezinnen uit de Noordoostpolder of ook buiten de Noordoostpolder?
Mevrouw Bosman.
Ik heb contact gehad met de stichting en het zijn allemaal gezinnen in de Noordoostpolder. Dat is wat zij hebben aangegeven. Er wordt steeds meer actief verwezen door Humanitas, Carrefour en de gemeente zelf. Omdat er steeds meer inwoners zijn die niet in de bijstand zitten, die wel bij de voedselbank terecht kunnen, maar die wel een financiële situatie hebben of krijgen. Of mensen die kort, heel krap bij kas zitten, die dus tijdelijk een beroep doen op de stichting Samen zijn we er voor elkaar. En dat zijn in principe mensen die werken en die kunnen niet bij de voedselbank terecht.
Maar ik begrijp over welke doelgroep het gaat, mm-hmm. hoor, dat wel duidelijk is. Mm-hmm. Wat ik me ook nog even afvroeg, hè, in 2019 is er een soortgelijke motie ingediend, ook onder andere de ONS, en toen werd er een bedrag gevraagd van €10.000. Hebben de mensen van Samen, zorgen we voor elkaar, of zijn wij voor elkaar, hebben die kunnen aangeven waar dat verschil in bedrag in zit?
Ja, dat hebben ze gedaan. Het verzoek van destijds om voor €10.000 was om een auto aan te kunnen schaffen. En die auto die hebben ze inmiddels aan kunnen schaffen met sponsorgelden die zij hebben gekregen. Dus het gaat nu uitsluitend om de belastingverzekering en de kilometers van het komende jaar.
Verder nog vragen? Meneer Van der Linden?
Nou, ik wil een aanvulling geven naar ook naar de politieke unie toe. En dat is dat een groot deel van de mensen die hier komt afgewezen wordt bij de voedselbank. En dat komt omdat ze daar andere normen gehanteerd worden. Als je een auto hebt met een bepaalde waarde, kom je niet in aanmerking voor de voedselbank. En dat zijn andere criteria die daar gehanteerd worden. En dat is het grote verschil met de voedselbank qua aanmelding. En het is net een groep die net boven die grens van de voedselbank valt, die hier op deze stichting een beroep doen en door deze stichting geholpen worden. En het is ook een groep die behoorlijk in de knel. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de tijdelijke situatie, dus mensen voor een tijdelijke periode daar pakketten kunnen krijgen, En voor de langdurige situatie, voor de mensen die dus langdurig net boven die grens zitten en geen zicht op verbetering is. Ze hebben sponsoring, maar de sponsoring die ze hebben zit hem vooral allemaal in de producten. Ze hebben één keer door giften en sponsoring deze bus aan kunnen schaffen, maar verder zit de sponsoring in vooral de producten die men weet te verschaffen. Dat is bij de markt, dat is bij de Jumper voor met betrekking tot voedsel voor katten, honden en kattengrind en dat soort zaken. Ze volgen niet helemaal de schijf van 5, omdat ze daar niet aan kunnen voldoen, omdat ze niet aan zuivelproducten doen. En dat heeft te maken met houdbaarheid en dergelijke. Dus men gaat er heel zorgvuldig om en ze doen hun bewuste keuzes en dat zit hem in brood, groente en fruit. En ik heb de verschillende pakketten daarvan gezien. En ik moet zeggen dat er met een behoorlijke zorgvuldigheid daarin naar de mensen gewerkt wordt. Wat het grote verschil met de voedselbank is dat zij vooral werken vanuit hun hart. Ze hebben zelf in die situatie gezeten. Ze vooral werken vanuit hun hart en dat ze wel criteria hebben, maar het zijn geen mensen die daarin alles nauwkeurig beschreven hebben. dat is een grote probleem ook wat. Ze hebben het niet allemaal zo nauwkeurig geschreven. Ze hanteren wel criteria, kom je dan wel of niet voor in aanmerking. Als ik daar morgen naartoe ga en ik laat zo'n 3 maanden mijn bankschriften zien, dan zal ik helaas niks krijgen. Dus ze hanteren wel criteria. En daarom staat onze naam hier ook onder, omdat we zien dat ze aan hun behoeften voldoen. En dat de Liggende Zeils, Humanitas, Carrefour, Sociale Loket naar hun verwijst. En dan denk ik, nou, dan moet er toch ook een bepaald
voldoende
vertrouwen zijn.
Informatieuitwisseling, zo? Ja? Dan misschien nog een reactie van de wethouder?
Ik had nog een vraag, voorzitter.
Oké, sorry.
Ik had een vraag aan de ONS inderdaad, en dat ging over deze motie roept op tot eenmalige subsidie te verstrekken. En nou ja, de vraag is eigenlijk waarom. Hè? Heeft u niet overwogen om dat meerjarig te doen, om een stukje extra zekerheid te geven aan deze stichting die al eigenlijk jaren goed werk doet?
Ja, dat hebben we zeker wel overwogen. We kiezen nu voor een eenmalige subsidie, omdat de stichting daarna ook een subsidieaanvraag zou in kunnen dienen om een structurele subsidie te ontvangen.
En hebben ze ook aangegeven dat ze dat voornemens zijn te doen, of wachten ze daarin het initiatief van gemeenteraad af?
Ik heb begrepen van een van de dames dat zij zeker voornemens zijn om dat te gaan doen.
Mag ik er ook nog iets over opmerken? Ja. Nou, ik refereer ook even aan 2019, toen die subsidieaanvraag was van 10.000 euro. Los van dat ik het een prima mooi particulier initiatief vind, maar toen hebben we gezegd van we gaan als gemeente niet twee soortgelijke, zelfde gerichte organisaties subsidiëren. Dat, nou ja, dat leek ons toen geen goede situatie. En ja, ik neig daar nog wel een beetje toe om dat vast te houden, om één te subsidiëren. En misschien moet je dan toch kijken naar de normen. Misschien is het niet zo gek om soms tot 130% van het bijstandsniveau iets te gaan doen.
Dit lijkt me eigenlijk iets voor het debat in de raad. Het debat over de motie voeren we in de raad. Dus het gaat nu even om verhelderende vragen. Dus die zijn tot nu toe gesteld, ja. Wethouder.
Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ja, ik moet u een eerste reactie van het college toch schuldig blijven. Deze motie kwam bij ons dusdanig laat binnen vandaag, dat we echt geen tijd hebben gehad als college om hier een standpunt over te doen. Ik zou wel één korte zorg willen uitspreken. Misschien een beetje voorbij mijn plek, maar ook een vraag wel. Bent u niet bang dat u hiermee ook een precedent schapt om subsidies te gaan verlenen voor extra bijkomende kosten? En daarmee bedoel ik, wat als zometeen de groengroepen ook aankomen met een vraag? Ja, wij zouden ook graag van door het dorp willen rondrijden. Kunt u een bus voor ons aanschaffen? Waar trekt u dan de lijn, is een beetje ook mijn vraag.
Nou, eerlijk gezegd lijkt me dat ook iets voor in de raad. En dan heeft u als college ook een standpunt kunnen innemen. En dan kunnen we dan het debat erover voeren, mevrouw Heersbink.
Ja, ik heb nog wel eventjes een vraag aan de wethouder, want ik heb de motie zondag om 3:07 middags binnengekregen. Dan ga ik ervan uit dat u hem vanmorgen in uw mail heeft gehad toen u bent opgestart. Dan merk ik bij mezelf dat het iets wat onbevredigend is dat u als wethouder hier geen stukje extra informatie over kunt geven of wat meer duidelijkheid alvast richting de indienende partijen.
Wij kregen deze motie pas net voor de middag, vandaag. Dat was ook de reden dat het ons echt in de agenda ook niet meer lukte om bij elkaar te komen en een positie had te spreken.
Nou, wordt vervolgd in de raad, zou ik zeggen. Ja? Oké, dan dank ik de wethouder. Gaan we door naar agenda punt 3. Wijziging verordening maatschappelijke ondersteuning 2022. De gemeente ondersteunt inwoners die dat nodig hebben. De juridische regels voor deze maatschappelijke ondersteuning zijn vastgelegd in een verordening. Het college stelt voor de verordening op een paar punten te wijzigen. De participatieraad Sociaal Domein heeft hierover advies uitgebracht. De verordening zelf is in het geheel vorig jaar opnieuw vastgesteld. Het voorstel gaat dus nu alleen over de wijzigingen. Aan de commissie de vraag, wat is uw voorgenomen standpunt over dit voorstel? Wie wil het woord? Niemand?
Nou, is het, ik wil daar wel wat over zeggen hoor.
Okay. Nou, ik kan ook de vraag stellen, voor wie is het geen hamerstuk? Is misschien nog net zo kort.
Nou, ik denk dat voor de wethouder misschien ook wel leuk is. Okay. Om even te horen wat de standpunten zijn. Nou, waar wij in ieder geval heel blij mee zijn, is dat mondeling. Even kijken, het opgeven. Dat het aanvragen mondeling, dat mogelijk is, voordat het proces versnelt. Ja, aansluiten bij Almere, ja, dat zal zo zijn. Dat zal een wijs besluit zijn, omdat je in de regio natuurlijk niet allemaal met verschillende administratieve lasten en kosten moet gaan zitten. Zei het niet dat we natuurlijk wel moeten opletten dat als we Noordoostpolder misschien soms, ja, of we wel hetzelfde gebied zijn als in de regio. Dus dat zou ik nog wel aandacht voor willen vragen. En verder, een belangrijk punt is die wasservice. Ik had daar nog vragen over gesteld. En ik ben super blij met de ambtenaar die mij heel vlot op heel korte termijn antwoord heeft gegeven. Want ik was pas op zondagmiddag met mijn vragen. En dat heeft mij, ik heb gevraagd naar de waskosten en de NIMUT en hoe dat dan zit met de vergoeding en wat het de gemeente gaat kosten. En nou ik daar ook antwoord op heb, dan neigen wij heel erg naar een hamerstuk.
Wethouder, nog behoefte aan een reactie?
Dank dat het al gewoon in één keer een hamerstuk is. Blijkt maar weer dat een hele goede voorbereiding resulteert in een goede verordening. Tenminste, ik hoop dat het een hamerstuk is, omdat ik niemand gehoord heb. Ik was wat te snel.
Mevrouw Marinissen?
Ja, dank u wel. Wij hebben het ook besproken en we hebben destijds, toen het ging over de wasservice, niet gekozen voor deze vorm. Maar goed, dat is destijds wel aangenomen, dus daar gaan we dan ook nu wel mee in. Wij hadden nog wel een vraag. Van hoe de communicatie gaat verlopen naar de huidige cliënten die hiervan gebruik gaan maken. En de vraag aan de wethouder of zij ook van mening is dat de aanbieder inderdaad maatwerk en flexibiliteit mogelijk maakt. Zoals de participatieraad ook als aanbeveling heeft aangegeven.
Misschien meteen even de vraag van mevrouw Van Vilster.
Ja, dank u wel voorzitter. Wij hadden, net als het CDA, mondeling aanvragen, prima. Wij hadden wel een vraag over de hoogte van het PGB. Wordt nu vastgesteld op basis van de gestelde indicatie beschermd wonen. En dat gaat 90% worden van het desbetreffende tarief. Ik heb gezien dat de participatieraad daar ook vragen over gesteld heeft en als antwoord heeft gekregen dat een PGB-aanbieder over het algemeen minder overheidskosten zou hebben. Nou, ik vraag me af in hoeverre dat zo is. Maar waar ik me nog meer zorgen over maak is er ook een overgangsregeling voor de mensen die nu gebruik maken van een PGB? Dus is daar aandacht voor dat dat gaat veranderen? Dat was eigenlijk ons enige opmerking op dit stuk.
Mevrouw Bosman, ook nog vragen?
Ja, in navolging van mevrouw Van Vilsteren heb ik ook een vraag. Wat mij niet helemaal duidelijk is geworden is in hoeverre de verordening een verbetering of een verslechtering is voor de hoogte van de PGB. En de bijdrage in de kosten.
Wethouder.
Dank u wel, voorzitter. Voor cliënten die een PGB voor beschermd wonen hebben, verandert er in de praktijk eigenlijk helemaal niks ten opzichte van voorheen. Het tarief voor beschermd wonen is recent opnieuw bepaald en is marktconform. En hiermee worden ze aangesloten met de verordening van de Centrumgemeente Almere. Dus daar hoeft u zich geen zorgen over te maken voor wat betreft het overgangsregeling. Ik heb begrepen dat degenen die voor 1 januari 2023 een aanvraag hebben ingediend, vallen nog onder de oude beleidsregels. En vanaf 1 januari 2023 onder de nieuwe. En voor wat betreft verbetering of verslechtering, de mondelinge aanvraag is gewoon een verbetering. En de wasservice is wat er nu al vastgesteld is door de raad in het deelplan WMO. En de cliënt gaat er niet op achteruit, want het is een verplaatsing van de kosten. Met de huidige energieprijzen kunt u bijna nagaan dat ze misschien wat beter van worden.
Hiermee vragen voldoende beantwoord?
Nou, misschien kan ik nog even, want we mogen toch ook met elkaar in discussie eigenlijk, antwoord geven aan mevrouw Marinissen over het communicatieplan. Want dat heb ik ook gevraagd. Ja. En wat ik begreep, dat er max 44 cliënten eventueel gebruik zullen maken van een wasservice. Dat betekent dat er niet een heel groot omslachtig communicatieplan gaat komen voor alle inwoners. Maar dat de mensen die het betreft gewoon goed en als maatwerk gewoon goed geïnformeerd worden. Zowel en dat de gemeente door de zorg, door de aanbieder goed geïnformeerd wordt. Dus dat er geen groot communicatieplan komt voor alle inwoners. En dat leek mij wel een hele logische oplossing.
Nou, dank voor de aanvulling. Gaat het voor alle fracties door naar de raad als een hamerstuk? Ja? Oké, dank u wel. Dan komen we bij agendapunt 4. De evaluatie subsidiebeleid. Subsidiebeleid gaat over de inzet van het instrument subsidie door de gemeente. Met subsidies kan gestuurd worden op de te behalen resultaten en maatschappelijke effecten van afzonderlijk beleid. Het huidige beleidsplan is in 2017 door de gemeenteraad vastgesteld, omdat op basis van signalen aanscherping wenselijk is. Wordt u nu gevraagd input te geven op het subsidiebeleid. Hiervoor zijn een aantal vraagstukken aan u voorgelegd in de memo. Meerjarig subsidiëren versus begrotingsvoorbehoud en over de vorm van verantwoorden. En dan is de vraag aan de commissie, wat is uw standpunt over de aangegeven vraagstukken? En heeft u nog andere vraagstukken die meegenomen dienen te worden in de evaluatie? Wie wil het woord? Mevrouw van Vilstrom.
Ja, wij GroenLinks is voorstander van meerjarig subsidiëren. En om die reden dat wij de aanvragers meer toekomstzekerheid willen geven. En dan denken we met name aan organisaties die langer dan 5 jaar subsidie al krijgen, die personeel in dienst hebben. We hebben recent een presentatie gehad van de ambtenaren. Dat was voor mij heel verhelderend. Dat heeft voor mij ook duidelijk gemaakt dat dit eigenlijk heel belangrijk is, ook voor hun in het werk. Als voorbeeld kregen wij daar bijvoorbeeld de kinderboerderij. Nou, dat is een vrij stabiel gebeuren in onze polder. En als die zeg maar elke keer een nieuwe aanvraag moeten doen, heb ik begrepen, dan staat dat, is dat heel veel werk en voor hun heel veel onzekerheid. Dus meerjarig subsidiëren zijn wij voor. Verantwoording komt straks, denk ik, hè? Of moet ik dat meteen ook meteen erachteraan? Een verantwoordingsvorm vinden wij heel erg lastig. We hebben van alles al geprobeerd in het verleden. En wij denken ook dat we iets soepeler moeten omgaan met verleende subsidies tot een max van 12.500. Verantwoording wel belangrijk, terugbetalen is voor ons niet altijd van belang. Dank u wel.
Dank u wel. Nog meer? Ja, mevrouw Marinissen.
Ja, dank u wel. Wij vinden dat je uit moet gaan van vertrouwen in de aanvragers en omgang met de subsidies. Wij vinden ook dat er een meerjarig subsidie mogelijk moet zijn. Zeker ook omdat het veel romslomp betekent. En dat volgens mij voor beide partijen heel goed helpt om dat wat gemakkelijker te maken. Wij vinden dat subsidieplafonds verdere ontwikkelingen van organisaties kan in de weg kan staan. Dat zou kunnen betekenen dat bepaalde dingen niet gedaan worden omdat je daar geen mogelijkheden voor hebt. Dus daar zijn we geen voorstander van. Ik noem even een voorbeeld van een inburgering die door het vrouwencentrum mogelijk zou meegenomen kunnen worden om de zetroute uit te voeren. En daar dan ook weer geen financiën tegenover staan, dus niet mogelijk is. Dus dat beperkt als je dat afspreekt. Wij vinden dat de indeling van de kleinere subsidies tot 25.000 euro één keer vast te stellen moet zijn voor 5 jaar. Dan wel aan de voordeur te beoordelen nut en noodzaak vast te leggen. En enkel financieel verslag is dan voldoende. Het gaat nu om 63 subsidies. En dan ook vastleggen voor 5 jaar, zoals GroenLinks ook zegt. De andere subsidies tussen de 25 en 100 en boven de 100, daar moet meer financieel verslag bij en doelbeschrijvingen en die vastleggen voor 4 jaar. En we vinden ook dat het goed is dat het niet gelijk loopt met een collegeperiode, maar dat het overstijgend is, zeg maar. Dus dan. En dan over de cyclus van aanvraag, beoordeling, toekenning, verantwoording, die moet vereenvoudigd worden. Vinden wij.
Dank u wel. Ja, meneer Van der Horst.
Ja, dank u wel. Wij als fractie staan echt voor het meerjarig subsidiëren. Dat heeft eigenlijk voornamelijk de reden dat we eigenlijk de maatschappelijke instellingen of de vrijwilligersorganisaties die in aanmerking komen voor deze subsidies, dat ze lange termijn plannen kunnen maken. Dat ze niet in onzekerheid hoeven te zitten in november of ze wel of geen subsidie toegekend krijgen in de begroting. En inderdaad, dat begrotingsvoorbehoud, dat staat nu in het beleid. Maar in de beeldvormende sessie hebben we het er ook even over gehad. Hè? Maar volgens mij zijn daar verschillende vormen voor te verzinnen om, om dat anders in te kleden. Dus helemaal voor meerjarig subsidiëren. Maar er zitten natuurlijk wel een aantal gradaties aan, hè? Qua bedragen. Hè. Dat werd ook in die beeldvormende sessie aangetoond, verschillende categorieën. En dat je daar verschillend ook mee omgaat. Wat kan wel meerjarig, wat niet. Dus dat lijkt ons als fractie een mooi punt. Vorm van verantwoorden. Ja, we hebben verschillende vormen door de jaren heen gehad. De een wat succesvoller dan de ander. Ik zou bij meerjarig subsidiëren vooral kijken naar de output die de subsidieontvanger kan aantonen. Of dat nou een rapport is of een storytelling is, misschien kunnen we dat gewoon vorm vrijgeven. Wat het beste past bij diegene, zonder dat we dat als verplichting opleggen, wat soms geld kost of inspanning wat onnodig is. Maar dat we juist kijken naar de meerwaarde die deze instellingen en organisaties kunnen bieden voor de gemeente. Dat in het kort.
Wie nog meer feedback? Mevrouw Knolle.
Ja, onze fractie die sluit zich ook wel aan bij het meerjarige subsidiëren. En we kunnen ons ook voorstellen dat het misschien niet voor alle organisaties geldt. En ik sluit me ook wel aan bij meneer Van der Horst als het gaat om verantwoording. Om goed te kijken naar wat past bij de betreffende organisatie. Zeker om de administratieve last niet te hoog te maken. Maar wel belangrijk bij meerjarige subsidiëring dat er wel vinger aan de pols kan worden gehouden en bijgestuurd kan worden indien resultaten afwijken van het bepaalde doel. Tot zover.
Nog meer, mevrouw Groenewa.
Ja, als CDA-fractie hebben wij niet tot in detail over de cijfers gehad, zo mooi als mevrouw Marines dat kon schetsen. Van tot dat bedrag doen we dit en dan dat. Maar dat klonk best heel aannemelijk in de oren. voor langdurige subsidiëring, daar zijn wij ook wel voor. Het blijkt ook in de praktijk dat bepaalde organisaties gewoon jaar op jaar altijd hetzelfde of het geïndexeerde subsidiebedrag krijgen. Dus min of meer rekenen ze er ook wel op. En dan zou het ook logisch zijn om dat gewoon toe te zeggen, zodat ze in hun bedrijfsvoering daar ook goed rekening mee kunnen houden. Waar we dan wel aandacht voor moeten hebben, als er gaande in dat subsidietraject iets verandert, of ze dan niet voor een voldongen feit zitten dat ze dan ineens het hele nieuwe, dat ze het helemaal opnieuw weer moeten aanvragen, maar dat je dan met aanpassingen ook verder kan. Want anders, nou ja, dan blijf je nog achter de feiten aanlopen. En ja, als je langdurig subsidieert, ga je sowieso denk de administratieve lasten verminderen. Maar ik ben ook nog wel benieuwd of de wethouder nog meer ideeën heeft om die administratieve lasten te verminderen als je kijkt naar het hele subsidiebeleid. En de verantwoording, ja, het is wat meneer Van der Horst zegt. We hebben al verschillende wijzen gehad waarop de verantwoording plaatsvond. Als CDA, ja, hebben wij gewoon heel erg behoefte aan, ja, in feite, wat heb je voor je geld afgeleverd? Waar kunnen we op rekenen? En wat natuurlijk heel moeilijk te vertalen is, wat heeft het gescheeld in minder maatwerk bijvoorbeeld, zodat je ook weet dat het doelgerichte preventieve dat je de subsidie gewoon doelgericht preventief uitgeeft, waardoor misschien maatwerk vermindert. Maar dat is altijd heel moeilijk te meten. Dus nou ja, daar zijn we nog wel eens een beetje naar op zoek van ja, welke invloed heeft dat. En verder denk ik ook dat je het een beetje vormvrij moet houden en wat past bij de organisatie. En uiteindelijk kunnen wij op grond van vragen ook boven tafel krijgen wat we weten willen.
Ja, dank u wel. Mevrouw Bosman.
Dank u, voorzitter. Het standpunt van de ONS is dat wij in beginsel niet tegen meerjarig subsidiëren zijn. Termijnen, bedragen, nou, dat volgens ons moet dat, zou dat in overleg met elkaar moeten kunnen of op basis van een voorstel. Wel vinden wij het belangrijk om zeer zorgvuldig om te gaan met geld. Dus wij hechten wel waarde aan een jaarlijkse verantwoording. En in welke vorm dat dan zou moeten plaatsvinden, daar moeten we denk ik nog naar kijken. En ik las dat er in het verleden ook storytelling en klantervaringsonderzoeken hebben plaatsgevonden, dat dat eenmalig is geweest. Zo'n klantervaringsonderzoek, daarvan kan ik me voorstellen, of de ONS-fractie, dat je dat in specifieke situaties ook wel onderdeel maakt van de verantwoording, of dat de verantwoording over één of enig jaar zou kunnen meenemen. Dus meerjarig subsidiëren, prima, maar wel zorgvuldig met geld omgaan en een soort van jaarlijkse verantwoording.
Dank u wel. Meneer Ten Apel nog.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij zijn het als fractie ook eens met het complete plaatje eigenlijk. Dit geeft gewoon duidelijkheid aan alle partijen. Ik heb ook al goede toevoegingen hier gehoord verder. En ja, het past ook wel bij ons standpunt van minder regels.
Nou, wethouder, lijkt me een aardige oogst van standpunten, reactie.
Ja, dat kunt u wel zeggen inderdaad. Dank voor jullie input allemaal. Ik kreeg nog een vraag of wij bezig zijn of andere voorbeelden hebben van het verlichten van de administratieve lasten. Ik kan op dit moment eigenlijk niks verzinnen, want dit was echt wel de grootste verlichting van de administratieve last. Want dat komt nu volgens mij 3 of 4 keer per jaar voorbij. Waarbij 1 keer bij jullie, 1 keer bij de subsidieplafonds, dan krijgen we nog een keer terug. En dat is niet alleen hier intern, maar ook voor de externe partijen natuurlijk 3, 4 dubbel werk. En uiteraard, ja, het zit in onze DNA bijna, wou ik zeggen, om toch de administratieve lasten te verlichten op alle gelederingen.
Prima, zo voldoende behandeld dit agendapunt. Oké, dank u wel, dank u wethouder. Dan zijn we nu toe aan de behandeling van de motie van D66, maar daarvoor moest eerst... Dan wachten we even op de indiener van de motie. Komt hij eraan? Wachten we daar even op. Oké, ik kom aan agenda punt 6. Motie stimuleren lokale journalistiek van D66. Op verzoek van de fractie D66 wordt de motie over het stimuleren van de lokale journalistiek besproken tijdens deze commissievergadering. Graag geef ik nu eerst het woord aan de heer Van Wegen voor een toelichting op de motie, waarna u verhelderende vragen aan hem kunt stellen. Meneer Van Wegen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Jullie hebben het tempo er aardig in zitten, dus ik ben hier eerder dan ik zelf had verwacht, maar kom me ook wel goed uit, want ik moet straks in de andere commissie nog zijn, dus past allemaal mooi zo. Motie stimuleren lokale journalistiek. Waarom? Omdat wij als D66-fractie, en dat doen we eigenlijk al een tijdje, constateren dat het met de verslaggeving van met name de politieke en bestuurlijke gebeurtenissen hier in het Oostpolder al jarenlang achteruit loopt. En daarvan geven we niemand de schuld. Het is niet zo dat het allemaal bewust gebeurt. Het is meer een ontwikkeling in het medialandschap. Dat staat steeds meer onder druk. Kleine kranten zijn of overgenomen of bestaan niet meer. Er is steeds minder geld voor gedegen verslaggeving en journalistiek. Dat baart ons erg zorgen, omdat goede journalistiek is een van de pijlers onder een goed functionerende democratie. De inwoner die moet op een goede manier geïnformeerd worden over het reilen en zeilen in politiek en bestuurlijk Noord-Oostpolder. En daar is steeds minder sprake van. En tegelijkertijd wordt diezelfde kiezer, dezelfde inwoner, wel om de 4 jaar geacht om naar de stembus te gaan. Om daar op basis van alle ontwikkelingen hier een beslissing te nemen. Of voor partij A of B of C te stemmen. En democratie, dat is een heel groot goed. Maar wat ik net al zei, dat gaat wel gepaard met goede verslaggeving en dat iedereen goed geïnformeerd is. En ja, dat is wel zo uitgehold dat wij menen dat we naar een oplossing moeten zoeken. We hoeven het wiel, zeg ik meteen maar bij, niet opnieuw uit te vinden. Er zijn al gemeentes en provincies zelfs die ons zijn voorgegaan. In Leiden zijn ze ermee bezig geweest, maar er zijn al steeds meer gemeentes waar ze het ook hebben opgepakt. En de provincie Utrecht heeft zeer recent nog een behoorlijk plan, uit het kluitengewassen plan, neergelegd hoe hiermee om te gaan. Want dit probleem speelt in heel het land. Vandaar deze motie die beoogt de mogelijkheden in kaart te brengen om de lokale journalistiek te stimuleren. Een van de gedachten is om dat te doen via een mediafonds. Sterker nog, dat moet eigenlijk in onze optiek, want je wilt de onafhankelijkheid wel waarborgen. En dat kun je doen door zo'n mediafonds waar mensen inzitting gaan nemen in het bestuur die aanvragen voor journalistieke projecten gaan beoordelen die niet gebonden zijn aan de politiek. Dat zou wat zijn, zou ik haar zeggen. Dus dat moet je vooral voorkomen. Het moet echt een neutraal orgaan zijn. Die moet voorzien worden, denken wij, van een bepaald budget om inderdaad die subsidie en die projecten te kunnen stimuleren, de aanvragen. En wij denken dat we daar het college wel mee aan de slag kunnen zetten om daar in ieder geval een studie van te maken en dat in kaart te brengen. En eigenlijk met een soort conceptversie van een plan in het voorjaar van 2023 naar ons terug te komen. En dan kunnen wij het er dan verder over hebben. Maar voor die tijd beantwoord ik u graag uw vragen. En ik heb begrepen dat, en dat is ook logisch, dat we het in de Raad ook nog verder over gaan hebben. Maar als er nu vragen zijn, wat ik me kan voorstellen, dan beantwoord ik ze graag.
Wie heeft er een vraag? Mevrouw Bosman.
Dank u, voorzitter. Het belang van goede democratie, dat onderschrijf ik. Ik heb twee vragen voor u. Ten eerste, waar maakt u zelf uit op dat de politieke verslaggeving en het journalistieke aanbod verschraald is? En mijn tweede vraag is, Wat is volgens u goede journalistiek?
Om met die laatste vraag te beginnen, dat is een vraag die op meerdere manieren bekeken kan worden. Volgens mij is het niet per se aan mij om te beoordelen wat goede journalistiek is. Goede journalistiek is volgens mij onafhankelijke journalistiek. Laat ik het daarbij, want ik ga geen waardeoordeel over wat ik goede journalistiek vind. Dat is ook afhankelijk van verschillende, aan welke kant van het politieke spectrum je staat misschien. Maar goede journalistiek is gewoon journalistiek zoals we dat in Nederland volgens mij gewend zijn. Volgens mij gaat het hartstikke goed. Uw eerste vraag, waaruit leid ik af dat de journalistiek en de verslaggeving achteruit gegaan is? Nou, dat zou je haast kunnen meten, zou ik haar zeggen. Als je kijkt in welke mate lokale en regionale omroepen verslag doen van raadsvergaderingen, van besluiten die wij hier met z'n allen hebben genomen in dit huis. Ja, daar zie je steeds minder van terug en dan mogen wij haast van geluk spreken dat wij dat op een manier hebben ingericht dat er in ieder geval in de Noordoostpolder verhalen verschijnen, verslaggeving plaatsvindt. Of dat de ideale manier is, weet ik niet, maar er verschijnt in ieder geval op die manier iets in onze wekelijkse huis-aan-huiskrant. Maar als je naar andere kranten en media kijkt, dan zie je dat er steeds minder aandacht is. Ik ga geen namen van media noemen, dat lijkt me niet zo verstandig, maar als je een beetje erin duikt en ziet wat er 15 jaar geleden allemaal nog verscheen en hoe dat nu is, ja, dan is dat bijna niets meer. Voorbeeld is, 2 weken geleden hadden wij hier een dubbele raadsvergadering en die eerste raadsvergadering, dat hoef ik u niet te vertellen, die ging over de programmabegroting. Nou, dat is toch een van de raadsvergaderingen van het jaar. Nou, ik heb er één heel klein verhaaltje over afvalstoffen of afvalinzameling in heb ik gezien. En voor de rest helemaal niks. Ja, en hoe, ik begon net mijn betoog, hoe moet de kiezer dan op de hoogte zijn van alles wat zich hier afspeelt? Dat gaat grotendeels aan hem of haar voorbij op deze manier. En dat is wat ons echt zorgen baart. En kijk, ik weet wel dat je tegenwoordig vanuit door de geweldige infrastructuur heel makkelijk vanuit huis kunt meekijken en daar alles kunt volgen. En dat zal misschien, sommige journalisten zullen dat misschien ook doen op die manier. Ik zie het in de verslaggeving in ieder geval niet terug. En vroeger, ik lijk wel een oude vent, maar vroeger, toen zag je de hele tribune nog vol zitten met wel 5, 6, 7 mensen van verschillende media. Tegenwoordig is er bijna niemand meer. Dus ja, dat geeft in een notendop volgens mij wel aan wat de huidige situatie is.
Voldoende duidelijk of nog een reactie, mevrouw Bosman?
Mag ik nog één vraag stellen? Doelt u alleen op de geschreven pers of doelt u ook op de journalistieke verslaggeving via social media kanalen?
Ik doel op journalistieke verslaggeving in de brede zin van het woord.
Mevrouw Heersping, nog vraag?
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb een paar vragen aan de heer Van Wegen. Een van de vragen is, heeft u zelf de app van Omroep Flevoland op de telefoon? En kijkt u die ook regelmatig? Want ik doe dat namelijk wel, iedere avond. En zeker als er grote vergaderingen zijn of er worden grote beslissingen genomen, vind ik het vaak wel terug. Maar dat even tezijde. Het is ook net van wat volg je en wat toevallig wel of toevallig niet, dat kan natuurlijk. We hebben natuurlijk onze eigen gemeenteverslaggever, daar hebben we vorig jaar nog met elkaar over gesproken. Hè, van hoe gaan we daarmee om en houden we die op deze manier in stand. Daar is toen ook een beslissing over genomen. Kunt u aangeven wat u exact mist en als u dan zo'n mediafonds wilt oprichten, om hoeveel geld dat dan zou gaan en wat dat voor meerwaarde zou brengen voor onze inwoners en voor onszelf?
Ik volg volgens mij alle media hier. Dus voor mij zit hem daar niet helemaal het probleem. Over Omroep Flevoland, daar vind ik de laatste tijd ook wel wat van. Qua hoeveelheid verslaggeving die vanuit de ontwikkelingen hier in Noordoostpool plaatsvindt. Ja, dat was, dan noem ik toch een omroep. Maar dat geldt bijvoorbeeld ook voor een bekende krant hier in de omgeving. Die had vroeger heel veel pagina's over Flevoland en Noordoostpool. En dat is bijna gereduceerd tot niks. En je leest er vrijwel helemaal niks meer terug. Ja, behalve als er een keer wat sensationeels gebeurt. Maar voor de rest lees je er amper meer weer wat terug wat er hier zich plaatsvindt. En ja, daar hebben wij wel een geldbedrag voor over. En de hoogte daarvan, dat moet denk ik uit het onderzoek naar voren komen. Dat vind ik lastig te bepalen. En bijvoorbeeld in Leiden is het voor mij begonnen met 2,5 ton. In Utrecht hebben ze ook iets in die orde. En moeten wij kijken naar hoe groot zijn we als gemeente. Misschien moeten we dan een stuk lager gaan zitten. Je moet uitkijken dat we niet te veel al in detail treden, maar ik zou zeggen 50.000 euro zouden wij er als fractie wel voor over hebben. Omdat het democratie is wat waard en goede verslaggeving is een van de pijlers onder een goed functionerende democratie. Dus dan vind ik het heel logisch dat je daar ook een geldbedrag voor over hebt.
Maar mevrouw Heersbink vroeg ook van wat mist u?
Ja, volgens mij mis ik gewoon in algemene zin de verslaggeving van wat voor beslissingen worden hier genomen in de raad. Een stukje duiding daaromheen. Kijk, het is heel mooi dat wij hier een raadsverslaggever hebben. En die stukken die belanden dan meestal één op één in de Noordoostpolder. Maar dat is het ook. Die stukken zie ik voor de rest nergens terug. En je zou willen dat er wat meer duiding door een verslaggever, door een journalist aan kan worden gegeven. Maar volgens mij is daar bijna nergens meer budget voor. Dus gebeurt het ook niet. En een stukje duiding, daar wat dieper op ingegaan, dat de inwoner daar een beetje een beeld bij heeft. Ook in het proces, ja, dat ontbreekt helemaal. En ik denk dat zo'n mediafonds projecten die daar wel op inspringen, kan stimuleren. En dat je dan die duiding en een betere beeldvorming van wat zich hier in dit huis allemaal plaatsvindt, dat je dat dan wel voor elkaar kunt boksen.
Nog even een verhelderende vraag daarop. Hè. Stel je voor dat je zo'n mediafonds zou inrichten. Hoe objectief is het dan? En we hebben toevallig vanavond een bijeenkomst gehad over communicatie vanuit de gemeenteraad richting de inwoners. Mm-hmm. Ik zag dat jullie ook niet daarbij aangesloten waren. Maar daarin zijn ook hele mooie plannen. Misschien is het nog wel eens goed om daar ook nog eens even naar te kijken van wat wordt er al gedaan en wat zou daarop dan aanvullend nog extra nodig zijn om onze inwoners meer te betrekken bij hetgeen hier in dit huis gebeurt en welke beslissingen er genomen worden?
Ja, kijk, aan de ene kant stelt mevrouw Heersbink de vraag hoe objectief zo'n mediafonds is. Nou, ik heb net volgens mij al uitgelegd dat je die echt op afstand zet en dat dat helemaal losgekoppeld is van de politiek of gemeentelijke organisatie, wat dan ook. Ja, en als wij hier vanuit huis allerlei leuke dingen gaan bedenken om te communiceren en de inwoner op de hoogte te brengen, ja, dan kun je ook van afvragen hoe dat in de beeldvorming uitwerking heeft. Want dat gebeurt dan hier ook vanuit dit huis. Dus ik zou zeggen, juist zo'n mediafonds, die kan projecten beoordelen op heel onafhankelijke basis. En die kan juist een stimulans aangeven aan die verslaggeving om dat naar een hoger plan te tillen. En ja, dus uiteraard zo onafhankelijk en objectief mogelijk moet het mediafonds zijn. En ik vind dat had ik net al moeite mee om die vraag van mevrouw Bosman te beantwoorden. Ik vind het heel lastig om als raadslid iets te zeggen over wat ik goede journalistiek vind en wat voor soort verslaggeving ik goed vind. Laat dat maar aan dat mediafonds over. Die kunnen dat op onafhankelijke wijze beoordelen.
Mevrouw Goedema.
Ja, meneer Van Weeg, ik probeer uw motie te begrijpen. Er komt een mediafonds, dat heeft een bepaald bedrag beschikbaar, vanuit de gemeente, verworven. Dus door ons allen toegezegd. En voor dat mediafonds werken journalisten of zo. Want wie bepaalt dan welke journalist of wie daarvoor werkt of wie dus dan ben ik bijvoorbeeld een ZZP'er als journalist en dan word ik betaald uit het mediafonds om hier voor de verslaggeving voor de raad of voor de gemeente te doen of zo. Ik probeer het even een beetje praktisch te maken, want ik snap het niet eens heel goed wat u precies bedoelt. En dan blijf ik ook een beetje mee zitten van, ja, wiens woord men spreekt, wiens brood men eet, wiens woord men spreekt of zo. Want je krijgt dan toch dat geld van de gemeente.
Ja, ik vind het wel een beetje gewaagd wat mevrouw Goelema nu
voorbrengt. Dus ik wil even snappen hoe je het ziet.
Daarmee suggereert volgens mij mevrouw Goelema ook dat de publieke omroep totaal niet objectief zou zijn. Want die krijgen immers ook het geld allemaal van de belastingbetaler. Dus ik om u even mee te nemen, ik denk dat zo'n mediafonds prima in staat is om... juist de onafhankelijkheid daarvan is van groot belang, objectiviteit, dat het op afstand staat... En dat het inderdaad weliswaar gefinancierd wordt vanuit de gemeente. Maar dat gebeurt met alle regionale omroepen zoals Omroep Flevoland en de publieke omroepen zoals de NPO gebeurt dat natuurlijk ook.
Prima. En aanvullend daarop, hoe haal ik... Ja, er zijn dan ZZP-journalisten die dan zeggen ik ga voor die gemeente schrijven en dan worden ze daardoor... Neem eens even praktisch mee.
Dat zou kunnen. Dat iemand bijvoorbeeld een website begint om daar op die website verslaggeving te doen van de plaatselijke politiek. En als hij daar een mooi plan voor heeft, kan hij dat indienen. Hij of zij kan het indienen. En dan wordt het ter beoordeling aan het mediafonds voorgelegd. En die gaat erover aan wat voor projecten er uiteindelijk een bedrag wordt uitgekeerd.
En wie is het mediafonds?
Het mediafonds, dat moet een onafhankelijk orgaan zijn dat uit onafhankelijke mensen, dus niet uit raadsleden of zo, bestaat. En ik zei u net al dat we het wiel hier niet opnieuw hoeven uit te vinden, omdat het al in meerdere gemeenten gebeurt. En dat ik verwees ook naar het onderzoek van de provincie Utrecht. Nou, misschien is dat goed als ik dat iedereen doet toekomen, want dat schetst denk ik een helder beeld van hoe dat dan... in zijn werking gaat. En het voorbeeld van een paar andere gemeentes, die wil ik ook wel met u delen.
Dat lijkt me een goed idee. Dat lijkt me inderdaad wel verhelderend. Zijn er nog meer vragen, meneer Van der Linden?
Ja, ik heb... meerdere vragen zijn al gesteld. Daar heb u antwoord op gegeven. Ik heb eigenlijk nog één vraag. Wanneer zou u nou tevreden zijn? Wat is je doel?
Het doel is om een goede verslaggeving van de beslommeringen hier op gang te brengen. En dan ben ik tevreden. En dat de inwoners gewoon op een goede manier op de hoogte worden gehouden van wat we hier allemaal met elkaar besluiten. En dat gebeurt op dit moment duidelijk niet. Als mensen daar een hele andere mening over hebben, hoor ik het ook graag. Ik denk dat wij gewoon verplicht zijn vanuit de motivatie die ik net gaf. Hè, dat een goed functionerende democratie hoort ook goede berichtgeving, goede verslaggeving. Bij inwoners moet goed geïnformeerd zijn. Dat vanuit die invalshoek zijn we haast verplicht om hier een slinger aan te geven. En zo'n mediafonds is een van de manieren. Ik zeg niet per se dat dat dé manier moet zijn. Hè, die opening laat ik ook in het dictum van deze motie. Maar laten we in ieder geval de mogelijkheden in kaart brengen. En als zo'n mediafonds de beste oplossing is, dan is dat de beste oplossing. Maar misschien zijn er ook nog wel andere alternatieven.
Ja, mevrouw Van Vielsen.
Nou, ik zal als eerste zeggen, wij zijn als fractie, we staan heel positief tegen opzichte van deze motie. Alle punten die genoemd worden in de overwegende dat spreken voor zich. Ook wij hebben geconstateerd dat de journalistiek op gemeenteniveau nog niet echt optimaal is. En wij zien ook dat het heel belangrijk is juist om de politiek dichter bij de burger te brengen, wat meneer Van Wegen zegt. Ik ben heel erg geïnteresseerd in de gemeentes die ons hierin zijn voorgegaan. Of die dat allemaal met zo'n mediafonds hebben gedaan of op andere manieren. Wij hoeven niet het wiel uit te vinden, lijkt mij. Dus ik zie heel graag die stukken tegemoet. En misschien willen we onze naam er wel onder zetten.
Ja, mevrouw Bosman.
Ja, dank u wel. Ja, ik zoek ook naar een praktische invulling of een houvast. Want u schrijft dat goede lokale journalistiek een cruciale voorwaarde is voor de lokale democratie. Daar kunnen we ons helemaal in vinden. Maar als ik u vraag, wat verstaat u onder goede journalistiek? dan heb ik daar nog niet een duidelijk antwoord op gekregen. En daar ben ik naar op zoek.
Daar kan ik wel mee, voorzitter. Kijk, goede journalistiek, en dan ga ik niet goede journalistiek is gewoon dat de inwoners hier op de hoogte worden gehouden van alles wat zich hier afspeelt. En ik signaleer, en mevrouw Van Vilseren gelukkig ook, dat de afgelopen jaren gewoon enorm versneld is. Dat is helemaal achteruit gegaan. Dus van heel veel beslissingen, moties, amendementen die hier in de raadzaal worden besproken, daar vind je helemaal niks van terug in de media. Nou, dat lijkt mij geen wenselijke situatie. Ik denk dat zoveel mogelijk onderwerpen die hier aan orde komen ook moeten belanden in de krant, op de radio, in een tv-uitzending, op een internet, op een website. En dat op die manier de inwoners geïnformeerd worden. En dat is goede journalistiek. Journalistiek is verslaggeving van hetgeen hier plaatsvindt. En op een goede manier, ik ben al lang blij als dat tot de inwoners komt. En het zou helemaal mooi zijn als dat met een stukje duiding gebeurt. En duiding is natuurlijk vaak wel subjectief, dus daar kun je meerdere kanten mee op. Maar dat hoort ook bij een pluriform medialandschap, hè, dat er misschien meerdere invalshoeken zijn over een onderwerp. Dat ontbreekt er hier al helemaal aan. Dus die pluriformiteit, dat is ook een van de motivaties. Misschien heb ik dan nog wat te weinig voor het voetlicht gebracht bij deze. Dus ik vind het goed dat u de vraag even doorvraagt. Maar in de kern is het dat de inwoners op veel betere wijze, veel frequentere basis op de hoogte moeten worden gebracht van wat zich hier allemaal afspeelt. En het liefst met een beetje duiding.
Je had nog een aanvullende vraag.
Ja, dank voor dit antwoord. Als je als inwoner heel erg geïnteresseerd bent in politiek, dan is er ook de mogelijkheid om alles via online te volgen.
Heeft u nog een vraag? Want het debat doen we in de raad.
Mijn vraag is, bent u het ermee eens dat er ook een verschuiving is geweest in de afgelopen jaren met betrekking tot het halen of brengen van informatie?
Ja, vanzelfsprekend. Ik maak me er zelf ook schuldig aan. Social media bijvoorbeeld, dat is een heel mooi medium om iedereen op de hoogte te brengen. Maar als ik kijk naar het aantal volgers van de gemiddelde raadsleden hier, dan moeten we ons daar ook weer niet al te veel bij voorstellen. En als ik kijk naar de kijkcijfers van dit mooie medium, u weet zelf ook wel dat er niet al te veel thuis wordt meegekeken. Ik zou het graag wat meer willen. En ik juich alle initiatieven ook toe. Hè. Bijvoorbeeld de podcast die de burgemeester maakt. Dat soort initiatieven. Ja, dat vind ik heel eigentijds. En dat is een hele mooie manier. En die kant kunnen we het ook best opzoeken. Neem niet weg dat de mediafonds ook dit soort projecten, eigentijdse projecten, hè, dat is natuurlijk allerlei nieuwe vormen van media zijn gekomen, dat het ook prima mee kan worden genomen in die oplossing.
Meneer Van Horst, nog vraag?
Ja, zeker. Wij zijn als fractie heel blij met dit initiatief. En wij zien ook de noodzaak van hetgeen wat de heer Van Wegen net ook heeft opgezomd. Al helemaal als je kijkt naar de opkomstpercentage van de verkiezingen. Het wel en wee wat hier gebeurt, dat zou echt, nou ja, veel meer en veel beter aan het voetlicht moeten worden gebracht richting de inwoners. Ook als de inwoners niet geïnteresseerd zijn in politiek. Omdat ze dan weten waarop ze wel of niet stemmen en wat we hier wel en niet doen. Een van de vragen die ik heb richting de indiener van de motie is, zou u ervoor openstaan of heeft u daar ideeën bij om dat fonds niet alleen vanuit het gemeentehuis, zeg maar, te vullen als het ware, die pot of dat fonds. Maar dat ook vanuit instellingen waarbij waarborgen zijn, hè, om het onafhankelijk te houden en dat soort zaken, om dat gewoon open te gooien. Want lokale journalistiek is ook goed voor de ondernemers en ook goed voor, meer breder. Heeft u daar over nagedacht?
Ja, daar heb ik over nagedacht en daar zijn ook wel voorbeelden van elders in het land. En ik vind het eigenlijk wel een hele mooie suggestie. Dus die wil ik wel meenemen en dan komt de motie er misschien net wat anders uit te zien. En misschien is er dan ook meer animo.
Nog een vraag van meneer Ten Apel.
Dank u wel. Het journalistieke landschap is natuurlijk, zoals bijvoorbeeld de Doodspolder hier in onze gemeente, is ook onderdeel van een grote commerciële partij. Die zitten er vaak achter, die zijn allemaal, is tegenwoordig allemaal opgekocht. Dus we vragen ons ook af of de behoefte er wel is om op deze manier, het is vaak ook, journalistiek is ook een manier van vraag en aanbod, want ze willen natuurlijk dat hun kranten gelezen worden. Dus is de behoefte er wel om dit op te zetten op deze manier? En bij de stukken die je gaat aanleveren, zitten daar ook resultaten al bij van wat het heeft opgeleverd?
Om die laatste vraag te beantwoorden, ja. Dus ik ga mijn best doen om in de loop van de week het een en ander aan te leveren. Ik ben wel vrij druk bezet, dus dat het meteen vandaag of morgen gebeurt, weet ik niet helemaal zeker. En de behoefte, die vraag snap ik niet helemaal. De behoefte vanuit de inwonerkant of vanuit de mediakant / bedrijfsleven?
Eigenlijk beide.
Nou, die behoefte aan de inwonerkant, naar onze bescheiden mening, is die er hartstikke. Mede om de redenen die de heer Van der Horst net noemde. We zien volgens mij al jarenlang, en de afgelopen keer was het schrikbarend, de opkomst bij de verkiezingen. Volgens mij, en toen hebben we ook met z'n allen uitgesproken tijdens de evaluatie van die verkiezingen, dat we daar met z'n allen mee aan de slag moeten. Nou, in dat licht moet je dit voorstel ook voor een deel zien. En de behoefte vanuit het bedrijfsleven, we moeten constateren, en dat deel ik met de heer Ten Apel, dat de verzwaring van het aanbod voor een groot deel te maken heeft met de marktwerking en hoe het er in het medialandschap aan toe is gegaan. Allerlei kleine titels zijn opgekocht en sommige zijn en de een wat sneller dan de andere later ter ziele gegaan. Het heeft allemaal ook met de centen te maken. Wat kan eraan verdiend worden? Dat staat ongelooflijk onder druk. Die marges, ik werk zelf toevallig ook in de media, die liegen er niet om. En juist vanuit dat oogpunt gezien zou ik zeggen van, wij zijn aan zet, wij constateren het probleem dat er een probleem is met een uitdaging ligt op het gebied van de journalistieke berichtgeving. Laten wij daar dan onze schouders onder zetten. Vanuit de commerciële partijen gebeurt het in ieder geval niet.
Als het zo voldoende is toegelicht, dan...
Want ik heb je ook al horen zeggen dat het bijvoorbeeld een voorbeeld is om bijvoorbeeld een website op te zetten vanuit dat mediafonds. Is het niet een idee dan meer om met de bestaande lokale journalistiek in gesprek te gaan om te kijken of we vanuit daaruit het aanbod kunnen verbeteren?
Nou, op zich vind ik dat een goede suggestie. Ik weet dat er in het verleden ook wel vaker is gebeurd. Ik kan me alleen niet meer herinneren wanneer dat voor het laatst is geweest. Dat vind ik wel een goede suggestie. Ja.
Voldoende toegelicht? Dan graag nog een reactie van de portefeuillehouder, de heer De Groot.
Dank u wel, voorzitter. Kijk, en ook vanuit het college kan ik alleen maar beamen dat de journalistiek heel belangrijk is voor onze democratie. Of het op dit moment de opkomst bevordert, dat waag ik nog wel een klein beetje te betwijfelen. Maar dat kan misschien ook wel te maken hebben met, vooral bij de Tweede Kamer vaak nog het verkeerde voorbeeld gegeven wordt. Wat dan natuurlijk ook in de media terechtkomt. Ik ben wel heel benieuwd wat deze motie zo meteen in de media oplevert. Dus dat... ik heb goed geluisterd naar wat hier gezegd wordt. En dan moet ik zeggen, dan word ik hier en daar wat enthousiast. Ik had ook wel hier en daar wat twijfels. Maar dat geeft ook de ingewikkeldheid aan van het systeem. Want als het gaat om grote mediabedrijven die zelf een terugtrekkende beweging maken door journalisten eruit te halen, ben ik niet genegen om te zeggen van nou, die gaan we maar even sponsoren om een journalist voor dit gebied in werking te stellen, zullen we maar zeggen. Als het gaat om bestaande journalisten of mensen die ambities hebben hier om in de lokaal wat te gaan doen. Als je daar een kans voor zou geven, dan zou wat ik hier ook wel hoor, dan zou ik daar eigenlijk best wel een heel goed idee vinden. Ik ken er ook voorbeelden van vanuit andere gemeentes waarbij dat gebeurd is. Of dat toen ook gesubsidieerd is door de gemeente, dat weet ik niet. Maar dat waren toen natuurlijk de websites die, die toen heel populair waren. Alleen dat is tegenwoordig ook niet meer de manier om mensen te benaderen. De Noordoostpolder wordt wel veel gelezen. En we hebben natuurlijk onze eigen raadsjournalist nog, die dat wel onafhankelijk doet overigens. Daar zouden we ook van kunnen zeggen, misschien wel in combinatie met anderen. Maar goed, dan ben ik alweer met het plan bezig. Maar ik heb zelf ook wel ideeën. En dat was ook een beetje mijn punt. Je zou zomaar een pagina aan de Noordoostpolder, daar gaan we zelf over, kunnen leeglaten. Om te laten vullen door anderen, zeg maar, om daar artikelen voor aan te geven. Die dan, nou ja, goed. Dus er zijn mogelijkheden, die zie ik wel. Ik vind het niet makkelijk, dat zegt er ook nog even bij. Maar ik hoor dat er voorbeelden van zijn. Voorbeelden ken ik niet. Dus daar ben ik nog wel heel benieuwd naar, inderdaad. En kijk, u vraagt een onderzoek. Dat betekent, kijk, want onderzoek, hier staat ook geen kaders bij. Ik weet niet of het ook bewuste keuze is geweest. Maar gelukkig hoorde ik al iets van, nou, er zijn voorbeelden. Dat maakt het wel iets makkelijker. Want anders ben ik heel erg kaderloos iets aan het onderzoeken. En dat vind ik ook weer lastig. Maar als je zegt van, nou, kom maar met een conceptversie in het voorjaar 2023, dan wil ik wel me daarvoor inzetten als de Raad het ook vindt. Want daar laat ik het voor de rest natuurlijk aan de Raad over. Maar ik heb zelf ook wel ideeën erbij, dus wie weet komen we wel tot iets. Maar ik vind het wel fijn om dat dan ook op een goede manier te doen, dat we ook een draagvlak hebben over de manier waarop we het gaan doen. En dat niet alles alleen maar bij ons vandaan komt. Want ik weet niet of ik bijvoorbeeld zelf in huis genoeg kennis heb om dit soort dingen op een goede manier in een plan te verwerken. Dat is eigenlijk mijn punt een beetje. En voor de rest, ja, als we iets kunnen doen om de journalistiek of de raadsmedia beter te kunnen benutten, dan ben ik er altijd voor.
Ja, meneer Van Wegen, nog een reactie?
Ja, daar wil ik nog tenslotte wel even op reageren. Ik vind de opmerking over de criteria, dat vind ik een hele goeie. Want inderdaad, moet je nou een gevestigd commercieel mediabedrijf hier ook een journalist van laten betalen? Daar kun je wat van vinden. Dus ik kan me heel goed voorstellen, en dat zie je bij andere projecten trouwens ook, of andere initiatieven op dit gebied trouwens ook, dat er wel hele duidelijke criteria aan ten grondslag liggen. Dus dat moet ik misschien, die toezegging doe ik, dat ga ik nog verwerken in de motie. En ook om het wat minder kaderloos te maken, laat ik het zo maar even zeggen, dat pak ik ook op en dat ga ik ook nog een plekje geven in de motie, zodat die wat smarter geformuleerd is en volgens mij wat beter de bedoeling is wat wij beogen.
Nou, dan denk ik dat er genoeg stof voor discussie is in de Raad. En dan dank ik de portefeuillehouder en de heer Van Wegen, die weer terug gaat naar de andere commissie. En dan zijn we aan het eind gekomen van de agenda. En dan met dank aan de inbreng van de aanwezigen sluit ik de vergadering. En schors ik even voor een paar minuten voor de besloten gedeelte, de presentatie. Dus we gaan dan om 10 voor 9.